Afgelopen dinsdagmorgen liep ik mijn tuin in en er stonden drie engelen in de tuin. Nel, Hedy en Jilly. Met een grote speculaas pop, zou ik maar zeggen, en een bos bloemen en we hebben een heerlijke dag gehad. Bemoediging van de kring hier, heel fijn zulke dingen te mogen meemaken. Ik zat drie weken geleden mijn koffietje te drinken tussen de middag bij de HEMA in Maastricht. En ik gooi mijn koffie om. Dus ik vraag aan de mevrouw, heeft u even een doekje, dan maak ik het even schoon. En natuurlijk meneer, en hier is een nieuwe koffie. Twee uurtjes later rijd ik de snelweg op. En ik hoor een grote boom achter mij. En ik dacht, nu krijg ik een nieuwe auto. Die heb ik inmiddels. Maar het mooiste is dit. Als straks niet een vrachtwagen of je hand de koffie omgooit, maar jouw leven wordt geraakt en het is afgelopen, dan krijgen wij een nieuw leven, want de Heer Jezus heeft de verzekering betaald. Amen. Ja? Mag ik even een amen? Amen. Dank u. Heerlijk. En dat is ons evangelie. We kijken uit naar de toekomst. My fear is gone, hebben we net gezongen. Mijn vrees is weg. Er is niets meer tussen nu en de eeuwigheid. We hebben al eeuwig leven. Uw getuigenissen zijn wonderen. Daarom zal mijn ziel die in acht nemen. Het openen van uw woorden geeft licht. Het schenkt eenvoudige inzicht. Ik sper mijn mond open en hijg, want ik verlang naar uw geboden. Wend u tot mij en wees mij genadig overeenkomstig het recht voor wie uw naam lief hebben. Laat mijn voetstappen vaststaan in uw woord en laat geen enkel onrecht over mij heersen. Zullen we de Heer vragen om zijn woord te openen. Heer, u heeft beloofd hier in Psalm 119, dat als wij uw woord openen, dat het licht zal verspreiden. Niet van papier en letters, Heer, maar door uw geest. En we willen u vragen of u dat licht wil laten schijnen in ons verstand, in ons hart, zodat we als verlichte mensen naar huis gaan. Dat we dingen hebben mogen zien, Heer, in een heel ander licht dan deze wereld geeft. We vragen om uw hulp en uw onderwijs, in Jezus' naam. Amen. Amen. Wel, de volgende gelijkenis. Als ik hier ben, doen we altijd een gelijkenis, dus dit is de volgende. Er staan er gelukkig zoveel in, dat ik dit jaar geen tijd heb om ze allemaal te doen, maar we hebben er toch één. We gaan met elkaar naar Matteüs hoofdstuk 21. En we gaan dat straks met elkaar helemaal doorlopen, en dan kunt u gewoon meelezen. Als u geen Bijbel bij u heeft, dan kan dat. En ik lees u voor uit de nieuwe Bijbelvertaling. Dat is even wennen voor mij, maar het lukt. Hier staat hij. Matteüs 21 vanaf vers 33. Waar de Heer Jezus zegt dit. Luister naar een andere gelijkenis. Dat is een mooie intro voor iemand die een serie over gelijkenissen doet. Hè? Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde en hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem aan wijnbouwers en ging op reis. Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen de knechten, ze mishandelden er een, doden de andere en stenigden een derde. Daarna stuurde de landheer andere knechten, een grotere groep dan eerst, maar met hen deden ze hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe met de gedachte, voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. En toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar, dit is de erfgenaam, kom op, laten we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken. En ze grepen hem vast, gooiden hem buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij dan doen met die wijnbouwers? En ze antwoorden, de onmensen, laat hij ze op een mens onwaardige manier ombrengen en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers die de vruchten wel aan hem afdragen wanneer het daarvoor tijd is. Daarop zei Jezus tot hen, hebt u dit nooit in de schriften gelezen? De steen die de bouwers afkeurde is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heere is dit gebeurd. Wonderbaar is het om te zien. En daarom zeg ik u, het koninkrijk van God zal u worden ontnomen en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. Wie over die steen struikelt, zal gebroken worden. En ieder die op wie die steen valt, zal worden verpletterd. En toen de hoge priesters en de fariseeën zijn gelijkenissen hoorden, begrepen zij dat hij over hen sprak. En ze wilden hem graag gevangen nemen, maar ze waren bang voor de reacties van de volksmassa, daar men hem voor een profeet hield. Dat zijn nogal wat woorden van de Heer Jezus. In verhalen zit een enorme kracht. Dat weten de kinderen al. Op school hoor je elke dag verhalen en die onthoud je goed, omdat het een verhaal is. Maar grote mensen hebben precies hetzelfde. De meest knappe professor die onthoudt een verhaal nog beter dan een wiskundige formule. Dat blijft hangen. En de Heer Jezus wist dat en hij vertelde dus die gelijkenissen als verhalen, zodat wij het nooit kunnen vergeten en makkelijk kunnen navertellen aan anderen. Grote waarheden over de geestelijke dingen in verhaalvorm. Elke cultuur kent dat. We zeggen altijd de kennis in de derde wereld, wij niet, wij kennen dat ook. Wij kennen dat ook, wij zijn ook gevoelig voor verhalen. Dit verhaal, deze gelijkenis, is een van de laatste die de Heer Jezus vertelt in zijn aardse bediening. We zijn al in Matteüs 21, dus het kruis is niet meer ver weg. En hij spreekt ook met het oog daarop deze gelijkenis. Dit verhaal is een grote waarschuwing voor de fariseeën tot wie het gericht was. Dit is geen fijn verhaal. Nee, de Heer Jezus vertelde niet zoveel fijne verhalen. Wij denken dat, maar dat is niet zo. Hij sprak ernstige woorden over grote waarheden en het maakte heel veel uit wat je daarmee deed. Het is een ernstig verhaal, ook deze gelijkenis. Opvallend veel gelijkenissen, is mij opgevallen, gaan over de toekomst. Het gaat niet over hier en nu. De meeste gelijkenissen gaan over de toekomst. De Heer Jezus sprak vanuit de toekomst. Hij was daar al geweest, hij wist wat daar was en hij vertelde ons in simpele verhalen als eenvoudige mensen, vertelde hij wat daar is. Hij dacht vanuit de toekomst, wij moeten dat ook doen. Een christen denkt vanuit de toekomst. Niet vanuit gisteren of vandaag, maar wij weten, ik ben niet bang voor morgen. Wij denken uit de toekomst. We hebben het net gezongen. En dat is heel normaal, zo kan dat, zo moet dat ook. En hier geeft hij de schriftgeleerden en de fariseeën die luisterden een lesje in 14 versen, heel kort is het maar, 14 bijbelversjes, geeft hij aan een overzicht van de schepping tot de wederkomst. Van Genesis tot Openbaring in 14 versen, nou dat is toch knap. Dat lukt mij niet, maar ik heb het gelukkig hier voor mij, heeft het wel gedaan. We kunnen dat zo uit ons hoofd leren. De hele Bijbel in 14 versen. En ze wisten precies waar het over ging. Ze wisten ook dat het over hen ging. Ze luisterden dus heel erg goed. Laten we met elkaar dit doorlopen. Zulke belangrijke woorden van de Heer Jezus. Het eerste wat hier wat te leren valt is dat in vers 33 zegt hij dat er een man is die plantte die wijngaard. En hij zette daar een wijnpersen in en bouwde een toren en verhuurde het. Dit is een schepping. De Heer Jezus zegt, lang geleden heeft de landman, mijn vader, deze schepping gemaakt. En die is van ons, niet van jullie, die is van ons. Hij heeft dat gemaakt. De Heer Jezus begint bij de schepping. En wij bevinden ons, ik reed vanochtend langs de snelweg, het was prachtig weer en overal schitterende bomen. En je kent het allemaal wel, het is lente. En ik dacht, ik rij nu midden in Gods wijngaard. Daar rij ik nu, op de A2. Ja. En ja, het is geweldig om dat te zien. Als er geen verkeer is, is het rustig. Je kunt een beetje om je heen kijken. Oppassen voor vrachtwagens, maar verder lukt het. Ja. Fantastisch, dit is Gods schepping. Dit is Gods wijngaard. Die heeft hij gemaakt, zegt de Heer Jezus hier. Lang geleden. Lang geleden. De fout die de mensen maken is dat dit allemaal van ons is. Dat is een gigantische fout. U komt morgen uw collega's en schoolgenoten weer tegen. Die denken dat dit allemaal van ons is. Maar dat is niet zo. Er is iemand anders die dit gemaakt. De wereld is van hem. Het heelal is van hem. De hemel is van hem. Het is hij die dat gemaakt heeft. Hij heeft die toren gebouwd. Wij niet. Hij heeft die omheining geplaatst. Wij niet. Hij heeft de wijngaard gemaakt en de druiven en alles wat. Het is van hem. Dat is een simpele waarheid. Maar sta er eens even bij stil. Het is niet van ons. Het is niet van ons. De wereld doet alsof het van hun is, maar dat is niet zo. Dat is niet zo. En daar begint alle ellende. Als je denkt dat iets van jou is, terwijl het niet zo is. Dan ga je grote fouten maken. En dat doet de wereld om ons heen. Het is een grote vergissing. Er is een andere rechtmatige eigenaar van hier, van de dingen die wij hier om ons heen zien. De wijngaard is niet van ons. Wij zijn slechts gehuurde arbeiders, zegt dit vers. Hij heeft ons gehuurd om in deze wijngaard te werken. En dat kunnen we vandaag doen en morgen alle dagen van uw leven, zolang u leeft. Het is fantastisch. Wat een geweldige opdracht dat wij dat doen. De zonde van de wereld is dus dat ze denken, dit is van ons. Wij doen wat we willen. Wij geloven wat we willen. Wij denken wat we willen. Want dit is allemaal van ons. Dat is de kern van de zonde. Maar God zegt, nee, het is een vergissing. Ik ben de eigenaar. En ook al zie je mij niet en ook ben ik in het buitenland, zoals mijn vertaling zegt, of ver weg, hij ging op reis. Hij is even niet zichtbaar, dat wil niet zeggen dat hij er niet is en dat het niet van hem is. Dat is nog steeds zo. Dat is nog steeds zo. Evangelisatie is niks anders dan mensen vertellen dat dit van hem is en niet van ons. Met alle consequenties daarbij die erbij komen. Dat is het eerste versje wat hier staat. En God plantte een wijngaard. Zoals van hem. En heeft het even uitgeleend. Maar hij kijkt mee wat wij met die wijngaard doen. Met alle dingen die van hem zijn. Vers 34 komt een prachtig. En ik werd getroffen door dat zinnetje hier. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat de wijnoogst. Hier staat de tijd van de vruchten naderde. De wijnoogst naderde. Wat fantastisch. Dat komt. Het doel van een wijngaard is niet dat daar koeien lopen, maar dat daar druiven groeien. En dat daar vrucht komt straks. Dus de bedoeling van de schepping is dat er vrucht komt voor hem. Dat is heel duidelijk. In Romeinen 11, vers 36, als iemand u vraagt waarvoor zijn we hier eigenlijk, waarvoor is die wereld, noteer dat vers. Daar staat het is allemaal voor hem, door hem en tot hem. Dat is wat mijn Bijbel vertelt. De hele wijngaard, u en ik en alles wat erbij hoort, is voor hem. En er komt een tijd van de oogst. Dan komt hij de vruchten halen. Dat trof mij deze week, toen ik dat voor zat te bereiden. Er komt een tijd, en die nadert, de tijd van de vruchten naderde. Het is niet zo ver weg meer dat God hier komt en zegt, waar zijn mijn vruchten? Het is mijn wijngaard. Heeft u vruchten voor hem? Geweldig. Hij komt eraan. Hebben we de dingen klaarstaan om zijn manden te vullen. Zijn korven te vullen met zijn eigendommen. Met zijn druiven. Met de vruchten van u en mijn leven onder de leiding van hem zelf. Dat is logisch. Er komt in elke wijngaard komt er ooit een wijnoogst. En zeker in de zijne. En God weet wanneer de vruchten rijp zijn. Hij weet dat. De tijd van de vruchten komt. Dat is heel logisch. Dat komt elk jaar. In een wijngaard in Frankrijk of Italië. Elk jaar komen daar weer de druifjes. Iedereen verwacht dat. Zou raar zijn als ze niet komen. En de Heer God zegt, ik heb ook zo'n wijngaard. Mijn hele wereld is zo. En ik kom straks de druiven ophalen. Ik kom ze straks halen. En weet u, in 2 Kronieken staat een mooi vers. U kent het allemaal wel. Dat Gods ogen gaan door de hele wereld om krachtig bij te staan. Hen wie hart volkomen naar hem uitgaan. Maar hij kijkt ook naar die mensen die met hem leven, zodat, want hij weet, daar is vrucht te halen. Bij die mensen kan ik mijn manden vullen. Kan ik mijn oogst ophalen. Niet bij de ongelovigen, die hebben niets te bieden, maar wij wel. Als we met hem leven, dan is er vrucht in uw leven, als het goed is. En we kunnen zijn manden vullen, ook al is het maar met één trosje. Hij doet dat. En die tijd nadert, zegt de Bijbel. In Matthäus 13, hoef ik nu niet te lezen, u weet het wel, daar zegt de discipelen, er is onkruid en daar is koren, moeten we het allemaal uittrekken? Nee, zegt de Heere God, wacht maar, ik zal straks mijn engelen sturen en die komen mijn oogst ophalen. Die weten precies wat van hem is en wat er niet bij hoort. Zij zullen mijn manden vullen. Prachtig, de Heer Jezus spreekt vanuit de toekomst. Hij weet wat er komt, hij weet wanneer die dag zal zijn, dat God met zijn mand rondgaat en zegt, waar is uw vrucht? Mag ik mijn mand vullen? Dan gaat hij van land tot land, van stad tot stad, van familie tot familie, van mens tot mens. En zegt, heb je vrucht voor mij? Heb je vrucht voor mij? Dit is mijn wijngaard. Maar dan helaas in vers 35 en 36, ik heb het hiervoor gelezen. Dan komt de grote diefstal. Zo heb ik het maar genoemd. De grote diefstal van deze wereld. En de wereld zegt, het is niet van u. Wij pikken het in. Die wijngaard is van ons. En de druiven geven we niet af. Dat is van ons. Dat is de grote diefstal die vanaf de zondeval plaatsvindt. De arbeiders weigeren straks de vrucht achter te geven. En dat heeft enorme consequenties, want het is niet van hun. Ze hebben de wijngaard geannexeerd. Zoals Rusland de Krim ingepikt heeft. Zo doen wij dat ook. Zo doen mensen dat ook met de wijngaard van God. Dat is van ons. We annexeren die is van ons. We hebben dat ingepalmd. Wij zijn nu de eigenaar, zegt Nederland, maar dat is niet zo. En vooral fariseeën en religieuze mensen hebben daar moeite mee. De fariseeën hadden het ingepikt. En de Heer Jezus zegt, nee, het is van mij, het is niet van jou, het is van mij. Overal zijn bordjes geplaatst in deze wereld, verboden toegang, privé-eigendom, mag niet, is van ons. Maar God zegt, die bordjes haal ik straks weg, want het is van mij. De wijngaard is van mij. Toen de Heer God bij Kaïn kwam kijken, vond hij alleen maar de vrucht van de dood, Abel. Er was geen vrucht voor hem. Toen hij bij Noach ging kijken, vond hij in de hele wereld, staat er in Genesis 6, de hele wereld was vol van de vrucht van ongerechtigheid. Hij vond geen vruchten in zijn wijngaard. Er was geen vrucht voor hem. En dan ploegt hij de hele wijngaard om door middel van de zondvloed. En dan begint hij opnieuw. Want er moet vrucht komen. God zegt, dit is mijn wijngaard. Ik zal zorgen dat er overvloedig vrucht zal zijn. En daar kijken we naar uit, naar die dag. Mozes hetzelfde. Mozes zegt tegen Farao, laat ons de woestijn ingaan. Dan moeten onze God dienen en hem vruchten geven. En Farao zegt, verboden toegang. Wie is de Heere? Ik ken die niet. Blijf hier. We weten het allemaal. Dat is de taal van de wereld. Het is van ons. Blijf hier. Mensen, we hebben ons allemaal onze eigen gouden kalveren gebouwd. En we geven hen de vrucht van ons leven. We denken allemaal dat ons geld van ons is. Dat ons lichaam van ons is. Dat onze foetussen van ons zijn. En dat we daarmee kunnen doen wat we zin in hebben. Maar de God zegt, nee, dat is mijn vrucht. Dat is mijn vrucht. Die moet bij mij komen. We denken dat het leven van ons is. Is niet zo. We denken en geloven dat het allemaal van ons is. Maar dat is niet zo. En dan keren die slaven terug met lege manden. Heb je het gezien? Nou, dat heeft consequenties. Als je bij God afkomt met niks. Terwijl de mand had moeten vol zijn. En de slaven komen bij God en ze hebben niets te bieden. En dan, vanaf vers 35, stuurt God een herinnering. Hij herinnert via Israël de wereld eraan, de wijngaard eraan, dat het van hem is. En hij doet dat in het begin met de 10 geboden. 1500 jaar voor Christus zegt, ik ben de Heer uw God, gij zult mij dienen. De vrucht van alles is voor mij. Zo gaan de 10 geboden. En ik hoop, zegt hij, dat ik straks veel vrucht mag ophalen. Dat is de grondwet van de wijngaard. Dat is de grondwet van de wijngaard. En het begint zo. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het diensthuis geleid hebt. Geef mij je vrucht. Dien mij. Dien mij. Geen andere goden voor mijn aangezicht. En daarna geeft hij nog heel veel andere wetten. U kent ze allemaal uit het Oude Testament. Die zeggen hoe je met de wijngaard moet omgaan. Hoe dat moet. Zo gezond om te leven. Ik zeg het vaak tegen mensen. Als u wilt dat het goed met u gaat, lees de Bijbel. Als u wilt dat het slecht met u gaat, laat hem vooral dicht. Want Gods woord is gezond. Gezond voor uw ziel, voor uw verstand, voor uw hele leven. Daarin ontdek je hoe de dingen verdeeld zijn. Wat van wie is. En wat wel en niet van ons is. Dat kun je alleen maar hier leren. En nergens anders. En God zegt, hier is een herinnering. Zo moet je omgaan, zo moet je wijn voortbrengen, zo moet je vrucht, want ik kom het straks halen, zorg dat je klaar bent, dat het bij de deur klaar staat. De Bijbel noemt dat de eerstelingen, als de oogst kwam, de eerstelingen waren voor hem. Daar moesten de eerste manden mee gevuld worden, vrucht voor de Heere God. Dat hebben wij een heerlijk leven, vindt u niet? Dat is ons doel, daar leven we elke dag voor. Niet voor onszelf, maar voor hem de vrucht te geven. Om hem de vrucht te geven. Later zou de Heer Jezus dit zeggen. Ongeveer hetzelfde, maar in andere woorden. Hij zegt, mijn vader is de landman. En hij gaat door de wijngaard kijken waar vrucht is. En hij snoeit en hij haalt weg waar geen vrucht is. Die wijnstok heb ik niks aan, zegt. Die worden verbrand, daar kan ik niks mee. Ik wil vrucht. God is een jaloers God. En mensen, wij mensen zijn dat keer op keer vergeten. Israël ook. We zijn dat gewoon vergeten. Heel vaak opnieuw. En dan staat een mooie hoofdstuk, 2 Korinken geloof ik, dat Jozua, die koning Jozua, die vindt in de kelder van zijn paleis, vindt hij dat wetboek terug. En die leest dat voor. Kent u dat fantastische verhaal? Dat is prachtig. En die leest dat voor en zegt, mensen, zegt hij dan, wat hebben we gedaan? We hebben eeuwenlang zijn we vergeten van wie de wijngaard was. We hebben voor onszelf geleefd. En ze doen boete in as en schuld. Oneens ontdekken ze het weer. Als de Bijbel open gaat, ik heb het u straks voorgelezen, verspreid licht. Jozua is, oh, nu snap ik het weer. Het is van hem. Wij zijn hier voor hem en hij is niet voor ons. Wij zijn daar voor hem. Wij komen niet zijn vrucht ophalen. Hij komt zijn vrucht bij ons ophalen. Dat is wat de Heere God zegt. En dan stuurt hij nog meer. Een grotere groep staat daar geloof ik. Een grotere groep. Als ze naar de eerste niet willen luisteren, naar Mozes, dan stuurt hij een hele groep van mensen die keer op keer Israël en ons later ook willen herinneren aan van wie de eigenaar is. En die slaven vertellen, het is van hem. Het begint met de Richters. Kent u dat geweldige boek van de Richteren? Heerlijk om te lezen. Vreemd boek, weet ik wel. Maar dat zijn niks anders dan 15 mannen en vrouwen. Dat zijn de Richters. 15 mannen en vrouwen die één taak hebben om Israël te beschermen tegen de vijand. De oogst te beschermen tegen de Filistijnen. En zeggen, de oogst is voor de Heere God, niet voor de vijand. En ze richten het volk weer om op de juiste weg te gaan. Dat zijn de Richters. Wat een geweldige job moet dat geweest zijn. Vreemde verhalen met Gideon en Simson, u kent ze allemaal wel. Maar dat was hun taak in die tijd. Om te zeggen, mensen, de Heere God komt eraan, hij komt zijn vrucht halen. Laten we niet toestaan dat de Filipijnen hier de oogst verbranden. Dat kan niet, dat is het boek Richteren. En als die tijd voorbij is, dan zegt Israël, we willen ook een koning. En dan zegt God, oké, hier heb je een koning. En dan begint met Saul en David en Salomo en alle anderen. En in het begin gaat het goed, want God zegt, ik geef je een koning op voorwaarde dat die koning mijn koninkrijk zoekt. En de rest zal ik hem wel geven. Salomo zocht niet de rijkdom voor zichzelf, die kwam van God later. Hij zocht de Heere God. God zegt, ik geef je een koning op voorwaarde dat je werkt voor mijn oogst. Dat Israël mijn wijngaard is. En dan keer op keer waren ze het weer vergeten. Toen David, de opvolger van Saul, koning was, was de vrucht. Was een prachtige oogst in Israël. Er was vrede aan alle kanten, staat er. De Heere God werd gediend in Israël. Daar waren geweldig. Het land werd gezegend. Ook gewoon economisch. Omdat ze de Heere God dienden. De tijd dat David de psalmen schreef. Dat moet een heerlijke tijd geweest zijn. Was rust en vrede. Die man had tijd om liederen te schrijven. Daar was rust en vrede. Een groot rijk. Maar dan komen zijn zonen. Het gaat nog een tijdje goed, maar u kent het verhaal. Dan zakt het opnieuw in. En dan komen er geen vruchten meer. Dan is de wijngaard weer verziekt en dood. En vruchteloos. Dan gaat het berg afwaarts. Opnieuw wordt de vrucht gestolen van de Heere God. Maar hij laat dat niet toe. Hij laat dat niet toe. Nu niet, toen niet en in de eeuwigheid ook niet. En dan stuurt hij opnieuw nieuwe slaven. Staat hier. En nog een grotere groep. En wie zijn dat? Dat zijn de profeten. De Bijbelse profeten uit het Oude Testament. Er zijn er 16. 4 grote, 12 kleintjes. Dat heeft niks met hun lengte te maken, maar met de lengte van hun boek. 16 stuurt hij er, om Israël weer hetzelfde te vertellen. De vrucht is voor mij. De wijngaard is voor mij. Leef voor mij. Dat is goed. Dat moeten we de mensen vandaag ook vertellen. Het is niet van ons, is van hem. En ze brengen dezelfde boodschap. Ben je klaar? En dan staat hier helaas dat ze de eerste sloegen ze, de tweede stenigden ze en de andere sloegen ze ook nog dood. En zo is het altijd gegaan. Zo is het altijd gegaan. Abel werd doodgeslagen. Noach werd uitgelachen. Mozes werd verguisd soms door zijn eigen volk. David werd vervolgd. Zij die het woord van God spreken, krijgen dit altijd op hun boterham. Altijd. Er zal altijd wel iemand achter hen aankomen die zeggen, stop met jouw boodschap. Altijd. Altijd. 16 profeten. Ik lees u een paar voor. Jesaja 5 vers 4, een van de grote profeten, die zegt dit. Wat is er nog meer te doen aan mijn wijngaard? Hij spreekt voor de Heere God. Dan wat ik er, zegt de Heere God, dan wat ik eraan gedaan heb. Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen, terwijl hij slechts stinkende druiven voortbracht? De woorden van Jesaja. Niks nieuws onder de zon. Was 700 jaar voor de Heer Jezus ook al zo. Jeremia, de volgende grote profeet, in hoofdstuk 12 vers 10 zegt het zo. Vele herders hebben mijn wijngaard te gronde gericht. Mijn wijngaard, hoort u het? Ze hebben mijn stuk land vertrapt. Mijn begeerenswaardig stuk land gemaakt tot een woeste wildernij. En om één kleintje te noemen, kleine profeet, Micha, hoofdstuk 7, vers 1, die zegt het zo. Wee mij, want er is mij vergaan als na de inzameling van de zomervruchten, als na de nalezing van de wijnoogst, hetzelfde woord. Er is geen tros om te eten en mijn ziel verlangt naar vroege vijgen. Altijd hetzelfde. De Heere God komt zijn vrucht halen en er is niks. Stinkende druiven, geen vrucht. En God zegt, mijn mand moet vol zijn. Mijn mand moet vol zijn. En de laatste profeet, weet u wie dat is? Johannes de Doper. Op de bladzijde van het Nieuwe Testament. En wat zegt hij? Brengt vruchten voort. Na de bekering. Brengt vruchten voort. Want de bijl ligt al aan de wortel van de boom. Altijd hetzelfde. Altijd hetzelfde beeld waarin God spreekt. Hij zegt, ik wacht op mijn vrucht. Maar ze hebben hem altijd vervolgd. Johannes de Doper, zijn hoofd ging eraf. Omdat hij dat zei. Dat moeten wij ook zeggen vandaag. We hebben geen andere boodschap te brengen dan dit. Stefanus in Handelingen hoofdstuk 7, na de Heer Jezus, zegt, wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Allemaal. De Heer Jezus voorspelt het hier al in Matthäus 21, wat ik u voorgelezen heb. Ze zullen alle profeten. Maar hij zegt in Matthäus 5, fantastisch woord. Aan het begin van zijn bediening zegt de Heer Jezus, zalig zijt gij als zij u vervolgen. En lastelijk van u spreken, want zo ook hebben zij de profeten voor u vervolgd. Altijd hetzelfde. Altijd hetzelfde. Als we met de Heere God willen leven, mensen, dan staat er morgen iemand voor de deur die zegt, dat moet u niet doen. Die staat er morgen. Reken maar. Reken maar, dat zal altijd zo zijn. En als u Hebreeën 11 leest deze week, dan heeft u een heel museumhal van mensen die dat mee hebben gemaakt. U kent ze allemaal. Mensen die vervolgd zijn. Een tijdje verder in de tijd, 17 jaar na de reformatie, dat is 1534, zegt de paus in Rome, weg met die reformatie, weg met dat woord. Ik begin de contra-reformatie. Tegen ons, tegen het woord. 1534. Ik heb mijn eindscriptie daar vroeger over geschreven op de Bijbelschool. De contra-reformatie. Verschrikkelijke tijd. En de brandstapels worden in Europa opgericht hier voor de deur. Omdat iemand zei, Gods woord zegt, de wijngaard is van hem. Breng vrucht voort, want de bijl ligt al aan de wortel. En de brandstapels werden opgericht voor de mensen die dat nog durfden zeggen. En die tijd komt terug. Maar het goede nieuws vandaag is dat de tijd van de vruchten komt er ook aan. De Heere God komt zelf dat ophalen. Heerlijk. John Fox, misschien kent u hem, 1563 in Schotland, heeft zo'n dik boek geschreven, het boek van de martelaren. En heeft ze allemaal op een rijtje gezet. Als u een verschrikkelijke middag wil hebben, moet u dat eens lezen. Moet u dat eens lezen. Wat ze gedaan hebben. Van Abel tot vandaag. Tot Noord-Korea, zeg maar. Wat er met mensen gedaan wordt die de God willen volgen. Zo'n boek. Nou, is niet leuk om te lezen, maar het is wel de realiteit. Het is wel de realiteit. Heel oud boek. De wereld zegt vandaag spottend, waar blijft hij? Waar blijft de belofte van zijn komst? Maar wij moeten zeggen, de aarde is van God. En u en ik, wij moeten vruchten voortbrengen, want hij komt eraan. Hij komt zijn vrucht ophalen. En nu komen we bij de climax. Vers 37. Ten slotte. Hoe staat het daar, ten slotte? Ten slotte, ja. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe. Zijn zoon. Dat is de climax. De richters zijn geweest, de koningen zijn geweest, de profeet, allemaal mensen. Maar nu stuurt hij zijn zoon uit de hemel. En die brengt dezelfde boodschap. Wonderlijk, hè, dat die zoon vertelt dit verhaal. Over zichzelf dus. Hij zegt, ik ben die zoon. Ik ben de Christus. Ik ben de Messias. Het gaat over mij. En die zoon trekt rond. Op zoek naar vruchten. En wat vindt hij? Rotte vruchten. Gestolen vruchten. Vruchteloze akkers. Hij vindt niks. En hij gaat rond en zegt, waar is nog iemand die vrucht wil dragen voor het koninkrijk? En dan kijkt Jezus uit over Jeruzalem. En dan zegt hij, Jeruzalem, Jeruzalem. Dat de profeten doodt. En stenigt hen die tot u gezonden zijn. Hoe vaak heb ik u als kuikens onder mijn vleugels willen vergaderen. Maar gij hebt niet gewild. Gij hebt niet gewild. En hij zegt, dit is voor mij. Ik ben de erfgenaam. Ik ben de zoon van de eigenaar. Ik kom mijn vrucht halen. Alles is voor mij. Laat de kinderen tot mij komen. Want ze zijn voor mij. Laat de schapen tot mij komen. Want ik ben de goede herder. Ik kom het halen straks. Het is mijn eigendom. En daarom zegt de Heer Jezus vanaf het begin, bekeer u. En ga weer werken voor de echte eigenaar. Voor mijn vader. En dan is er een laatste hopeloze poging van de wijngaardwerkers, van de mensen in de wijngaard, om de zaak voor goed toe te eigenen. En ze zeggen, laten we die zoon doden, dan is het van ons. Daarna komt er niemand meer. Als we van hem af zijn, dan is het van ons. Maar dat is zonder God gerekend. Ze gooien de zoon buiten de wijngaard en doden hem. Ik heb het u voorgelezen. Maar 3 dagen later stond hij daar weer. De paasmorgen. En hij zei, het is voor mij. Ik kom mijn vruchten halen. 3 dagen later zei, ik ben er weer. Waar is mijn vrucht? Ik ben de eigenaar. Hij komt zijn vrucht opeisen. Jullie dachten, zegt Jezus, dat je van mij af was op Golgotha. Maar heb je nooit gelezen? Vers 42. De steen die de bouwers afgekeurd hadden, die is tot hoeksteen geworden. En dit is door de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Heb je dat nooit gelezen? Jullie dachten van mij af te zijn, maar ik ben juist de hoeksteen geworden. Ik ben het en ik blijf ook. Ik blijf ook. Waar is mijn vrucht? Jullie hebben zelfs de zoon afgekeurd, maar ik ben de hoeksteen. En dan komen nog een paar verschrikkelijke versen. En ik wil die toch niet overslaan, want de Heer Jezus sloeg ze ook niet over. Vers 43 en 44. En ik zou zeggen, als je de Heer Jezus niet kent en je zit hier of je luistert mee online deze week, kijk naar je eigen hart. Als je deze versen leest, vers 43 en 44. Daarom zeg ik u dat het koninkrijk van God van u weggenomen zal worden als er geen vrucht is. En aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. Want, zegt hij, enorm ernstige woorden. We durven het bijna niet meer uitspreken vandaag in onze moderne maatschappij. Maar doe het maar wel. Het is zijn woord. En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, zal hij vermorselen. Dat is ook Bijbel, mensen. Gelijkenis van onze lieve Heer Jezus. Dat gaat er gebeuren. Daarom is de slotvraag vanochtend. Wat heb je gedaan met de zoon? Wat heb je gedaan? Wat doen mensen met de zoon? Wat doet u? Wat doen uw kinderen, uw familie en al die andere mensen die u kent met de zoon? Staan ze klaar om hun vrucht in zijn mand te doen straks? Of hebben ze niets te bieden? Hebben ze niets te bieden? De vreugde is vandaag voor ons allemaal, mensen, dat wij voor hem kunnen leven. Niet alleen hier op zondagmorgen, maar alle 7 dagen van de komende week kunt u vrucht voortbrengen. En verzaam, bewaar het maar goed, want hij komt het binnenkort halen. En hij heeft grote manden en die moeten vol zijn. Hij komt zijn vrucht halen, wat heerlijk. En als u het aangenomen heeft en u leeft voor hem, dan is dit de belofte van de Bijbel. Dat wij straks met elkaar aan zijn tafel zullen zitten. En dan gaan we eten van die vruchten. Heerlijk toch? Van zijn eigen wijngaard. Hij zegt, als je voor mij werkt, dan zal ik straks je een dis bereiden voor de ogen van wie je benauwen. Dan zal ik een tafel klaarzetten waar geen vijand meer aankomt. Alleen maar zij die mij kennen en vrucht hebben gedragen. De tijd van de druivenoogst is nabij. Daarom blijf aan de wijnstok, mensen, deze week. Blijf aan de wijnstok. Want hij zegt, als je in de wijnstok blijft, dan zal je vrucht dragen. Hij zegt, je zal je veel vrucht dragen. Hij zegt, dan zal je vrucht dragen die blijft. Johannes hoofdstuk 15. Vrucht die blijft, waar we zelf van straks mogen eten. Is het niet geweldig? Daar leven wij voor. Onthoud dat. Als iemand u zegt, u moet voor iets anders leven, zegt nee. Het is maar tijdelijk. Ik leef voor hem, voor zijn vrucht, voor zijn tafel, uit grote dankbaarheid. Zullen we samen de Heere danken voor deze dingen. Vader in de hemel, Heer Jezus, dank u dat u in 14 versjes ons heeft laten zien hoe de dingen in elkaar zitten. Wie de schepper is, wie de eigenaar is, wie de profeten waren, wat uw woord zei, wie de zoon is en wat uw plan is wat straks komt. Dat u komt met uw engelen om de oogst op te halen. Heer, wij zien uit als we kinderen van u zijn naar die tafel. Dank u wel. Amen. Thank you.